Goedenavond, dames en heren. Dames en heren hier aanwezig, raadsleden, van harte welkom. Burgerraadsleden, van harte welkom. Onze ambtelijke medewerkers, ook van harte welkom. Wethouder en het team, inkoopteam, zal ik jullie zo noemen? Of is dat ook jullie officieel naam? Ja? Oké, inkoopteam Sociaal Domein. Vanavond wordt u geïnformeerd door en het team en de wethouder over wat er geweest is, wat er gaande is en wat er gaat komen ongeveer. Plus eventueel wat ontwikkelingen die inmiddels zijn geweest, waarbij onze wethouder nog een aantal toelichtingen aan u gaat verstrekken. Normaal gesproken zou ik een inleiding gaan houden op het thema. Maar ik heb inmiddels gezien dat als ik dat ga doen, dan ga ik bij onze wethouder gras voor de voeten wegmaaien. En ja, dat maakt mezelf niet populair, maar je zult het begrijpen. Dus ik wil bij deze Janneke van der Hout, wethouder van der Hout, het woord geven. Janneke, alsjeblieft.
Ja, dankjewel. Nou, je hebt ook een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. Want ik wilde ook iedereen van harte welkom heten, dus bij deze. En een speciaal welkom aan Erik, Najima en Geert om vanuit het programmabureau toelichting te geven. Niet alleen op het inkooptraject, heel kort zag ik in de presentatie, maar vooral ook wat er na 1 januari 2023 allemaal gebeurt. En er is ook in 11 januari dit jaar bent u bijgepraat over de inkoop, het voortraject. En toen is ook aangegeven dat het merendeel van de tijd nu ingezet gaat worden om die transformatie echt vorm te geven en gestalte te geven. En daar zal met name de presentatie ook over gaan. En daarnaast zijn er wat ontwikkelingen. Daarvoor heeft u 26 april een raadsinformatiebrief ontvangen. Daar zullen we ook wat verder op ingaan. En u krijgt alle gelegenheid voor het stellen van vragen. En ik ga er ook niet veel meer over vertellen. Ik ga gewoon het woord geven. En dan begin ik denk ik bij Erik. Dankjewel.
Dat mag dan weer niet, want ik ben voorzitter.
Zo, ja, dank u wel voorzitter, dank u wel wethouder. Ja, we gaan jullie even meenemen in de stand van zaken. Dat is denk ik goed, hè? Want de inkoop is een hele complexe operatie. Waar heel veel mee gemoeid is, waar veel inhoudelijke opgaves liggen, waar kwetsbare cliënten mee te maken hebben, waar dingen goed gaan, maar ook dingen ook minder goed. En dat is ook goed om dat met elkaar te bespreken. Ja, en soms worden we ook wel eens verrast door bepaalde situaties en daar zullen we vanavond ook bij stilstaan. Ik doe even een hele korte terugblik, dat jullie even weer scherp hebben van hoe doen we dat nu. En we zullen met name ingaan op de WMO, want daar spelen de meeste zaken op dit moment. En daarna zal Geert u meenemen, Geert van der Schoor, hoe het gaat met de implementatie. Moet ik even kijken of die doet. Dus we blikken even terug. We implementeren, we gaan naar de implementatie. We gaan kijken hoe dekkend is het zorgveld. Hè? Want met name bij de WMO zijn we teruggegaan in het aantal aanbieders. En tot slot staan we ook even stil bij het PGB. En we pakken ook nog even Bureau Max mee, hè, Geert, hoe het daarmee staat. Daar komen we dan bij terug, want daar zijn wat dingen gebeurd. Terugblik. Ja, hoe was het sociaal domein ingericht? Nou, dat kunt u zich nog wel herinneren. We hadden heel veel aanbieders die we PMLQ financierden op basis van arrangementen. Heel veel loketten en overlap. Nou, circa 350 aanbieders in het hele veld. Nou, dat is gigantisch. En af en toe zagen de aanbieders zelf, wij als gemeente, maar ook onze cliënten, door het woud de aanbieders niet meer. En dat viel ook niet meer goed aan te sturen. Nou, we hebben met u en alle raden in de regio Hart van Brabant, en we blijven ze herhalen, een aantal bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld. Die echt als een beetje onze Bijbel fungeren. En ook elke keer terugkomen, hè, van zorg overnemen naar het vinden van de oplossing in het gewone leven. Dus het echte normaliseren. Ook in het kader van de hervormingsagenda, hè, waar heel veel over hoort, is dat een belangrijk thema. Van oog voor de zorgvraag naar oog voor de zorgvraag en maatschappelijke rol, werk en opleiding. We willen ook dat mensen kunnen participeren, of ze nou dagbesteding krijgen of meer werkgerelateerde activiteiten kunnen oppakken. We willen naar een heel groot individualistisch en groot zorglandschap, naar een meer overzichtelijk zorglandschap. Dus als er dingen spelen, wil je de aanbieders ook in de ogen kunnen kijken. En ik vind het ook van belang, en dat vinden we allen, dat ook de aanbieders elkaar gewoon kunnen leren kennen. En als je met 350 partijen zit, hij staat bijna niet te doen. Ik weet niet of hij wel een feestje heeft gehad met 350 mensen, maar je kan ze niet normaal allemaal spreken op een avond. En nou, dat merk je ook echt in de contractering. Het maakt echt uit of je met 15 of 40 aanbieders zit of met 300 rond de tafel. Van lange procedures naar snel op weg geholpen. We willen echt de bureaucratie eruit halen. Dat is heel belangrijk voor de cliënt. Maar we zitten ook in een steeds krappender wordende arbeidsmarkt. Dus iedereen die gewoon ondersteuning kan bieden, willen we daarvoor inzetten. En niet in toegangen. Nou, tegenwoordig is er zelfs een tekort aan, aan ambtenaren, ben ik achtergekomen. Dus nou, dat geeft me aan hoe krap die arbeidsmarkt is. Nou, we willen van een open financiering naar zoveel mogelijk gesloten financiering. Hè. Dus het streven is naar een taakgerichte bekostiging, waarbij we met onze samenwerkingspartners echt op de lange termijn proberen een beheersbaar stelsel te krijgen, waarin wij, maar ook de aanbieders, zich verantwoordelijk voor voelen. Ja, en van achteraf handhaven dan eigenlijk gebruik voorkomen en dat geld besteden aan zorg. Nou, u weet nogmaals, dat heb ik al eerder verteld, we hebben echt te maken gehad met een aantal artikelen van Follow the Money die liet zien dat een aantal zaken toch echt anders en beter moeten. We kwamen daar zelf ook achter. En inmiddels zijn we samen als regio met Twente ook pilotgemeente in Nederland om te kijken hoe we dat beter kunnen vormgeven. En we willen dus niet meer achter de feiten aanlopen. We willen ook in de contracten duidelijke haakjes hebben zitten waarbij we partijen kunnen aanspreken. Nou, bij Bureau Max, Geert, is dat ook wel heel handig gebleken. Nou, dat is nog allemaal onderwerp van onderzoek, dus we moeten een beetje voorzichtig zijn in wat we zeggen vanavond. En zo geldt dat ook bij juridische procedures. Maar daarin waren we heel blij dat we de contracten anders vormgegeven hadden. Nou, de inkoopstrategie. We gaan vanavond niet uitgebreid over jeugd hebben, meer over WMO. Nou, daar hebben we dus 5 segmenten ingekocht. Waarvan 1 en 5 taakgericht en de rest doen we nog PMQ, omdat we nog niet echt gevoel hebben van welk volume moet daarbij betrokken zijn. En we zitten nog met de hervormsagenda. Die gaat zorgen dat een deel niet meer wordt ingekocht straks, maar voorliggend georganiseerd moet worden. Als het goed is, wordt er nog bij een regionale radenavond later bij stilgestaan. De WMO beschermd wonen en WMO begeleiding, dat doen we taakgericht. En participatie, daar doen we ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding. Daarin komt de dagbesteding van WMO, begeleiding beschermd wonen en de participatie samen, zodat we mensen zoveel mogelijk perspectief en ontwikkelmogelijkheden geven. Nou, dit had jij gedaan, Regima, het moest over de WMO gaan. Oh, dit gaat verkeerd. Nou, dan de implementatie. Zal ik deze nog even pakken, Geert, en dan het woord aan jou overgeven? Nou, wat betekent dit voor de inwoner? Dus even kijken. Heel ingewikkelde plaatjes gemaakt, Regima. Maar de essentie is dat wij willen dat de zorg gewoon om de cliënt wordt heen georganiseerd. En niet meer individualistisch door allerlei aanbieders. Dus minder bureaucratie. De aanbieders werken om de cliënt heen. Dus niet een groot zorglandschap, maar gewoon overzichtelijk. We gaan gebiedsgericht werken, dat is ook wel essentieel. Hè? Dus er wordt niet vanuit een ivoren toren vanuit Tilburg alles aangestuurd. Maar we gaan echt in die gebieden, met name bij de WMO, maar ook bij de jeugdhulp aan de slag. Waarbij een eigen samenstelling wordt gecontracteerd en aangestuurd. Het normaliseren. We kijken niet alleen maar meer wat kinderen, ouderen en mensen met psychosociale problematiek markeren. Maar we kijken vooral naar de mogelijkheden. Het normaliseren. Ja, en wat we eerder al zeiden van we willen gewoon minder bureaucratie. Dat is gewoon een snel proces. Dus als je eenmaal in aanmerking kan komen voor de WMO, dan komt er niet een heel lang indicatiestraject. Nee, je wordt gelijk doorverbonden, warm overgedragen naar de coalitie. En die maakt een plan van aanpak wat dan ook gelijk je beschikking is. En voorheen zat daar de toegang nog tussen. En we zorgen dat de zorg om de cliënt heen wordt georganiseerd. En ook bij de jeugdhulp zagen we echt kinderen heen en weer gaan tussen die grote instellingen. Nee, we hebben nu 1 crossroads die gewoon zorgt dat de juiste zorg wordt geboden. En dat ze niet meer naar allerlei kastjes en muren worden toegezonden. Nou, dat is even de kern van de inkoop. Maar belangrijk is natuurlijk van hoe gaat het nu? Wat gaat goed, maar wat gaat ook niet goed? En dat zullen we u nu meegenemen. En dat gaat Geert doen.
Ja, dankjewel. Heb je een momentje, Geert?
Ja.
Heeft er iemand vragen tot dusver? Wilt u eens vragen? Niks? Oké. Heb ik nog een vraag? Het gaat over gebiedsgericht inkoop, hè?
Ja.
Nou, kan ik dat begrijpen? Ze hebben verschillende gemeentes hebben die bediend worden. Maar hoe zit het met Tilburg? Is Tilburg 1 gebied of wordt het ook meerdere gebieden op...
Het is één gebied. Bij de WMO begeleiding waar we echt die diepte in gaan, daar gaan we ook wijkgericht werken. En onze toegang is ook in wijken geknipt. Ja, en u weet wel, Tilburg is heel groot, sommige wijken. Ja, die zijn zelfs groter dan de gemeente waar ik woon, Etten-Leur. Pak maar de Reeshof. Ja, dat is gewoon één wijk waar één gebiedsteam, gebiedsteam moet ik dat zo noemen, of wijkteam. Ja, een wijkteam heet het dan in Tilburg te werk gaat.
Ja. Ja, misschien als ik nog even kan aanvullen, hè, dat als het gaat om die gebiedsgericht aanpak, dat gebiedsgericht werken, dat een van de sleutel succesfactoren is. Hè? Want hoe dichter je bij de inwoner kunt zijn met voorliggende instellingen, denk aan het verenigingsleven, denk aan buurthuizen, alles wat u in uw gemeente heeft om inwoners mee te kunnen laten doen, om dat te verbinden met wat die zorginstellingen die we nu in een coalitie samen hebben, hoe die kunnen zorgen dat waar er specialistische hulp nodig is, dat ze dat ook heel goed kunnen bieden, zo dicht mogelijk in die omgeving van de inwoner. En het verbinden van die verschillende actoren, zal ik maar zeggen, dat is heel belangrijk. En ook in Goorle-Hilvarenbeek en Oosterwijk, dat is één gebied, daar zit uw gemeente in, wordt daar al behoorlijk werk van gemaakt en dat werkt ook goed. Dus die verbinding tot stand brengen tussen dat voorliggend veld, zoals dat genoemd wordt, verenigingsleven bijvoorbeeld, de specialistische hulp die door de coalitie geleverd kan worden, en de dorpsteams die u heeft, de manier waarop u kunt zorgen dat inwoners ook goed weten waar ze moeten zijn, dat wordt op zo'n manier aan elkaar verbonden. De implementatie hiervan, het is best een grote operatie. Erik heeft net al wat geschetst over van hoeveel aanbieders we zijn gegaan, hè, waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, met welke uitgangspunten we dat hebben gedaan. En dat is een flinke operatie. En die flinke operatie, die proberen we zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met als eigenlijk hoofddoelstelling te zorgen dat in eerste instantie een cliënt weet waar die moet zijn. Dat is hoofddoelstelling 1. Te zorgen, niemand tussen de wal en schip, continuïteit voor iedereen die hulp nodig heeft. En de cliënten moeten weten waar ze moeten kunnen zijn. Het inrichten hiervan vraagt wel wat. En als u dan vraagt, gaat dan alles meteen goed? Dan is het antwoord, nee, niet alles gaat meteen goed. We komen echt wel dingen tegen bij het inrichten van die systemen, bij het goed laten landen van die afspraken in de organisaties, wat niet meteen vlekkeloos loopt. En dat kan ook voor cliënten betekenen dat ze soms een langere wachttijd hebben, omdat het niet meteen vlekkeloos is gelopen voor die specifieke cliënt. Wat we wel proberen is te zorgen dat we met elkaar heel goed open voor staan als dat gebeurt. En dat we zo snel mogelijk zicht krijgen waar komt dat door, waar komt het vandaan en hoe kunnen we zorgen dat en die individuele cliënt geholpen wordt. En dat we op zoek gaan met elkaar van, hey, zit er een achterliggend patroon in of is dit één keer waar iets mis is gegaan? We hebben hier even een blik gegeven van wat speelt er dan eigenlijk allemaal bij die implementatie, wat voor soort onderwerpen kom je tegen. En dan moet je dus denken aan de manier waarop je de verwijzing regelt. Hè? Dus hoe komt nou een cliënt op het moment dat hij zich aangemeld bij een dorpsteam? Wat gebeurt er dan op het moment dat de constatering is, hey, u heeft specialistische hulp nodig? Hoe kunnen we dan zorgen dat hij zo goed mogelijk wordt doorgeleid naar de coalitie? En de werkwijze van die coalitie is ook gericht om mensen zo snel mogelijk de passende ondersteuning te geven. Dus een soort match te maken tussen de behoeften die de cliënt heeft, de kenmerken van die cliënt, wat er met aan de hand is en wat daarbij past. En dan is het makkelijk dat je zo'n coalitie hebt met meerdere partijen, want die hebben die verschillende expertises ook in huis. Een ander punt wat speelt is hoe zorgen we dat dat in overgang goed gaat. Want mensen die een bestaande beschikking hadden, hè, dus die voor 1 januari, voordat dit is ingegaan, die hadden al een beschikking van de gemeente. Daarvan hebben we afgesproken, iedereen kan die gewoon blijven, ja, we noemen hem even, uitdienen. Dus datgene wat is afgesproken, blijft doorgaan tot het moment dat dat af is gelopen, die beschikking. En daarna wordt dat door de coalitie verder opgepakt. Om te zorgen dat dat zo soepel mogelijk kan lopen, maakt de coalitie ook afspraken met onderaannemers. Dus partijen die tot 1 januari een contract hadden en die, we noemen dat met een mooi woord, het dekkend zorgveld, en we zullen er iets meer over zeggen, die ook een bijdrage kunnen leveren om te zorgen dat je alles kunt blijven doen, iedereen kunt blijven helpen. En door die afspraken is dat tussen de wallen en schip ook het makkelijkst te realiseren. We zullen zo laten zien hoe dat in Goorle is. En dan moet er nog wat gebeuren in de daadwerkelijke uitvoering bij die Ja, sorry, zeg maar. Voorzitter?
Ja, ik heb het net afgestemd met Geert. U kunt tussendoor vragen stellen als je wil. Ja? Ja, natuurlijk, mevrouw Vissers.
Ja, dan doe ik het maar even zo. Even voor mijn duidelijkheid. U zei net, geloof ik, de mensen die afspraken hadden dat die uitgediend mogen worden, zeg maar. Die mogen ze afmaken. Ik dacht dat ik ergens had gelezen tot eind van het jaar. Of is dat niet zo? Of is dat altijd maar voor een jaar, een afspraak?
Nee, die kan ook langer zijn dan een jaar. Er zijn ook beschikkingen die lopen tot ver in volgend jaar. Gewoon gezegd, zolang die beschikking loopt, wordt het uitgediend.
Oké, maar dan is het afgelopen, ook al is het dan bijvoorbeeld halverwege volgend jaar, dan moet diegene die al heel lang ergens zit naar een andere aanbieder.
Of die naar een andere aanbieder moet, dat hangt eigenlijk van twee factoren af. Dat hangt af van de factor, is het een cliënt die al bij een van de coalitiepartijen is, hè? Een van de 11, 10 straks, dan is die eigenlijk al bij de coalitie. Als het is bij een onderaannemer met wie structurele samenwerkingsafspraken gaan volgen, idem dito. Als dat niet het geval is, dan moet er inderdaad een overgangstermijn worden gevonden voordat die beschikking af gaat lopen om te zorgen dat er een passende oplossing en dus ook een passende ondersteuner bij die cliënt gevonden wordt.
En dan die overgangstermijn, of dat gaat 3 of 4 maanden voordat het afloopt, zeg maar. Of daarna, is er dan nog een overgangstermijn?
Nee, die overgangstermijn die wordt dan gezorgd binnen binnen de looptijd van de beschikking. En ik zal er zoiets over zeggen over dat onderaannemertraject. Dat dus ook nodig is om daar wel de tijd voor te nemen, dat zorgvuldig te doen.
Meneer Melzer. Ja, misschien loop ik op uw uiteenzetting vooruit, maar in het verlengde hiervan heb ik toch eigenlijk nog wel een vraag. Want ik heb toch wat verontrustende berichten gehoord van die kleine zorgaanbieders, noem ik maar even. Die dus eigenlijk goed gefunctioneerd hebben. Mijn vraag is dan eigenlijk, mogen die nou straks ook nog ooit nieuwe klantjes aannemen? Of behoort dat niemand tot de mogelijkheden?
Dat hangt eigenlijk af van het proces wat met die betreffende zorgaanbieder afgesproken wordt vanuit de toekomst van de coalitie. Dus als het partijen zijn die waarde hebben in dat lokale veld, hè, dus iets bieden waarvan we zeggen, hey, dat moet daar blijven, dat kunnen we niet op een andere manier organiseren. Of het is een partij die specifieke doelgroepen helpt, waarvan we denken, hey, waarvan de coalitie denkt, dat is echt een specialisme wat we goed moeten borgen. Dan worden daar afspraken mee gemaakt om daarmee samen te werken. Op dat moment kunnen er gewoon nieuwe klanten komen. Als dat niet zo is, ja, dan gaan we wel kijken hoe kun je zorgen dat je die bestaande klanten, dat je die in zo'n overgang netjes over kunt draaien. Om te zorgen dat dat zo goed mogelijk loopt. En dan gaat die aanbieder geen nieuwe cliënten krijgen.
Ik wil dus eigenlijk denk ik dat ik heel, heel scherp hebben. Dus
meneer Van Heelsen, ik probeer het wel te voorkomen, zodat het geen debat wordt op dit moment.
Nee. Okay, nee. Ik wil gewoon de vraagstelling heel scherp hebben, ja. En het antwoord ook zo scherp mogelijk. Dus het is nu zo eigenlijk, als er een goede zorgaanbieder is, die eigenlijk goed gefunctioneerd heeft, maar er is vanuit de coalitie contract met een andere zorgaanbieder die dezelfde zorg verleent, dan mag die eerste eigenlijk dus geen nieuwe klantjes meer aannemen. Formuleer ik het zo goed?
Ja, ik vind de formulering die u kiest, een goede zorgaanbieder, dat zou veronderstellen dat het criterium is. En de criteria die ik net beschreef, dat is eigenlijk meer gericht op wat is er nodig vanuit de specifieke vraag. Hè? Dus vanuit de populatie die je hebt en het soort zorgaanbieders dat je al hebt met de coalitie en een aantal vaste partijen binnen met die coalitie. En waar er dan extra's nodig zijn, worden daar zeker afspraken gemaakt met onderaannemers. En of die klein of groot zijn, dat is niet zo dat dat alleen maar grote partijen zijn. Er zitten ook kleine aanbieders tussen. Ja, even terug naar wat staat ons dan allemaal te doen. Hè? Het is een overgangstraject wat je moet zorgen dat je zo zorgvuldig mogelijk doorloopt. En dat vraagt dat je in de uitwerking met die verschillende partijen kijkt naar wat moet je regelen in je werkinstructies. Hoe zorgen we dat er altijd hulp beschikbaar is als dat nodig is. Dus ook vanuit het programmateam hebben we gezegd, wij zijn voor iedereen bereikbaar waar er knelpunten zijn. Dus die oproep ook aan u. Als u denkt, goh, dat valt me toch op, of ik krijg hier signalen of ik krijg hier vragen, dan stelt het aan de wethouder. En de wethouder die zorgt er altijd voor, samen met allemaal betrouwbare mensen die erachter zitten, die weten ons heel goed te vinden. Dus als er vragen zijn, breng ze bij ons via uw wethouder. En dan kunnen we ook altijd op terugkoppelen via de wethouder wat er aan de hand is geweest of wat ermee gebeurt. Waar was ik? Het punt van die helpdesk. Hè, dus wij zorgen ervoor dat dat bereikbaar is en dat we ook, waar er vraagstukken zijn, u schetste net zo'n vraagstuk tussen coalitie en onderaannemers, als wij denken, we denken dat hier toch nog eens eventjes goed gesproken moet worden, dan vragen we dat ook. En dan hebben we het daarover met de coalitie en met zo'n zorgaanbieder. Dan zijn we er ook bij als toehoorder, zodat we dat zo zorgvuldig mogelijk kunnen laten verlopen. Het aspect communicatie is goed om nog even iets over te zeggen. In zo'n proces waar wij middenin zitten, dan is heldere communicatie naar cliënten natuurlijk cruciaal. En daar kunnen we in verbeteren en daar hebben we ook wel in verbeterd. Ik denk dat wij in de aanloop naar einde van het jaar, begin dit jaar, toen is er wel met de cliënten gecommuniceerd. Tegelijk heb je daarna zoveel met elkaar te doen, dat het deel van communicatie naar cliënten over wat er verder staat te gebeuren, dat ook dat wel iets is waar we echt wel inspanning op hebben gezet om te zorgen dat beter gaat en dat we daar met een goed communicatieplan samen met die aanbieders werken om het zo helder mogelijk te houden voor de cliënten. Ja.
Dankjewel. Over die communicatie, hè? Want u zegt ja, dat hebben we zo goed mogelijk gedaan. Kunt u mij eens wat voorbeelden geven? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen bijvoorbeeld digitaal vaardig is. Hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Je bent een cliënt, je hebt al jarenlang van partij X zorg en in één keer gaat dat, tenminste voor die mensen, want die gaan dat pas voelen, kan ik me zo voorstellen, als het eigenlijk zover is.
Ja, zeker. Kijk, ik denk dat er, we hebben het eigenlijk op drie manieren geprobeerd te doen. Hè. Dus we hebben mensen een brief gestuurd, maar ook daarvoor geldt bij een deel van deze doelgroep van bijzonder kwetsbare cliënten, geldt wel, die zien een brief en die geven hem aan de begeleider of die leggen hem weg en die kijken daar niet meer naar. Dus we snappen dat dat ook zo werkt. Wat wij wel geprobeerd hebben is te zorgen dat bij de zorgaanbieders allemaal, dat er zo snel mogelijk duidelijkheid was. We gaan in ieder geval in de eerste periode, en voor de aanbiedersbegeleiding is het een periode geweest van een half jaar en voor beschermd wonen een jaar. Die termijn, daar gaan we nog even naar kijken, want die gaan nog iets langer duren voor een aanzienlijk deel van die aanbieders. Te zorgen dat zij wisten, ik kan in ieder geval nog en die beschikkingen uit blijven dienen. Dus ik hou gewoon een relatie met die cliënt en ik weet hoe dit proces gaat verlopen. Want zij zijn degene die als eerste de relatie met die cliënt hebben. Cliënten van de coalitie, die zijn gewoon door de coalitie, ja, ik noem maar even, overgezet. En die hadden een begeleider van de coalitie en die hebben een begeleider. Hè, dus daar is niks veranderd. Dus dat is wel wat we proberen te doen. En de dorpsteams of de wijkteams in andere gebieden, die hebben we ook geprobeerd om zo goed mogelijk toe te rusten, dat zij ook goed weten wat er speelt. En dat zij, als er vragen komen bij de gemeente of bij die dorpsteams, ook goed weten wat er aan de hand is. Per 1 januari gestart. En ik schets net iets over wat staat er nou allemaal te gebeuren. Dit is misschien een beetje een technisch tekeningetje, maar ik wil eigenlijk zeggen dat we hebben kijken naar hoe krijg je nou die systemen aan het werk. Hoe krijg je zo'n overgang ingezet. En dat is wat ik net heb geschetst. Waar we mee bezig willen zijn. Het tweede traject in die overgang van oud naar nieuw, dat is dat we hebben gezegd, we hebben ook nog een aantal ontwikkelopgaven met elkaar in te vullen. Het feit dat je 1 januari start, wil niet zeggen dat je daarmee alles klaar hebt. We hebben ontwikkelopgaven in te vullen. Erik die schetste net iets over dat normaliseren, over het samenwerken met die buurteams. Dus hoe krijg je nou dat netwerk goed van de grond? En daar moet je met elkaar nog wel een aantal afspraken over maken. Hoe doe je dat nou? Wat ga je daarin met elkaar organiseren? En het laatste punt is, hoe zorg je dat je elkaar ook vindt? Hè? Dus hoe zorg je dat je verbinding maakt tussen die partijen? Hoe zorg je dat je verbinding maakt in die gebiedsteams met dat gebiedsgericht werken? Want dat is de sleutel die en de coalitie moet helpen om te zorgen dat ze echt goed in die gebieden thuis zijn. Dus het is niet alleen zorgen dat er de overgang van cliënten goed geregeld wordt, maar het is ook zorgen dat we de gedachte achter die gebiedsteams goed werkend krijgen. En dat doen we niet in één jaar, maar daar begin je mee nu. En dat is een langjarig traject wat je nodig hebt om dat ook daadwerkelijk in te vullen. Het vraagstuk van dekkend zorgveld. Even wat klikken. Dit geeft een beeld waar we eigenlijk vandaan kwamen en waar we nu zijn. Dus voor begeleiding hadden we in totaal 173 aanbieders en daar zijn we naar één coalitie gegaan. Die coalitie bestaat uit de partijen die hieronder staan. En die coalitie die maakt dus afspraken met die onderaannemers. Dus het proces wat ik net op die vraag heb geschetst. Bij Beschermd Wonen hadden we 29 aanbieders en zijn we ook naar één coalitie met dezelfde partijen en met de onderaannemers die daarbij nodig zijn. En voor ons is het ook heel goed dat die coalitie en dat deel begeleiding en dat deel beschermd wonen doet. Want de samenhang daartussen, hè, dus allerlei, ik noem maar even tussenvormen tussen intensieve begeleiding en beschermd wonen, dat is natuurlijk heel fijn als je daar dezelfde partners bij hebt. Dat voorkomt weer dat je tussen op en neer moet schakelen tussen verschillende partijen. Dus dit is zo een beeld van dat veld. En die onderaannemers, hier zitten wat cijfers en die ga ik u toelichten. Die onderaannemers die heb je nodig dus om te zorgen dat je goede dekking hebt van alle cliënten die specifieke hulpvragen hebben. U ziet hier het aantal cliënten aan de linkerkant en vervolgens het aantal cliënten en het percentage wat er door de coalitie al was, hè, dus die cliënten waren van een van de coalitiepartijen. Het aantal cliënten dat bij een van de onderaannemers cliënt is en die onderaannemers waar de coalitie voornemens is om afspraken mee te gaan maken. Hè, dus dat proces dat loopt nu. En dan ziet u in de laatste kolom ziet u het aantal cliënten wat dan overgenomen zou moeten worden, zoals u vroeg. En dat is voor een begeleiding is dat dus ook ja, is dat laag. Er zijn 3 cliënten in Goorlen voor wie dat nu speelt. Met de manier waarop de coalitie nu die afspraak aan het maken is. Dus dat is een beeld wat als het gaat om Goorlen denk ik een heel geruststellend beeld is. Voor dagopvang, Erik die schetste net iets over dagbesteding. Hè, wat we vooral arbeidsmatig willen doen. Waar mensen nog mogelijkheden hebben om zo'n combinatie met werk te kunnen doen. Met werk als onderdeel van je ontwikkeling en werk om mee te kunnen doen. Hebben we dagopvang in combinatie met begeleiding, met name in de seniorendoelgroep. En die dagopvang, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat is in Goorlen volledig dekkend. Dus dat betekent dat voor die doelgroep zijn er geen cliënten die naar een andere aanbieder zouden moeten met die afspraken die nu uitgewerkt worden door de coalitie. En dat geeft denk ik wel voor Goorlen een heel compleet beeld. De onderaannemers. Ik heb net iets verteld over hoe dat proces gaat verlopen en wat er nu gebeurt. Feitelijk worden die afspraken nu uitgewerkt in de komende 5-6 weken. Wat ertoe gaat leiden dat met een aantal onderaannemers in de regio afspraken gemaakt worden. Met een aantal gezegd wordt, bij jullie gaan we zoeken naar mogelijkheden om de cliënten over te dragen. Overigens kan het ook andersom zijn. Hè. Er zijn ook zorgorganisaties die hebben gezegd, nou, ik ben geen onderdeel van die coalitie. Ik wil hier zelf gewoon niet meer blijven. Dus ik wil graag mijn cliënten over kunnen dragen op een nette, zorgvuldige manier. En dan ga ik andere dingen doen. Of op een andere regio of WLZ of iets anders. Dus dat proces loopt nu en in de komende weken wordt met die aanbieders daar ook over gecommuniceerd vanuit de coalitie. En wij zijn als programmateam best veel in gesprek met de coalitie en ook met andere aanbieders om een goed beeld te hebben hoe dat proces loopt. De wethouder die zei het al, u heeft een raadsbrief gehad op 26 april denk ik. En die ging over een van de partijen die in de coalitie heeft gezeten. En dat is de partij Bureau Max. Bureau Max is als een van de coalitiepartners onderdeel geweest van de partijen die zich gemeld hebben om samen in te schrijven. En daar bleek in de eerste maanden bij de voorbereiding van de implementatie, dus zeg maar november, december, januari, bleek bij de andere coalitiepartijen, het is wel lastig om te zorgen dat Bureau Max ook volledig meedoet. In de opzet van het gebiedsteam, de bemensing van het gebiedsteam en in de uitwerking van de afspraken. Bureau Max heeft, het staat hier, dus het aantal cliënten per gemeente, 7 in Goorlen. En met die signalen die bij de coalitie binnenkwamen, heeft dat ertoe geleid dat zij eerst zelf hebben aangeboden bij Bureau Max van kunnen we nog helpen, kunnen we op een andere manier komen tot uitwerking van die afspraken. Daar hebben ze hun best voor gedaan. Maar uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de andere coalitiepartijen hebben gezegd tegen Bureau Max, wij denken dat het eigenlijk niet kan. En dat het tijd is om die samenwerking te zoeken naar beëindiging van die samenwerking. En dat is natuurlijk best een complex traject, omdat het een van de samenwerkende partijen is in die coalitie. En vanaf het begin hebben wij eigenlijk als regio, ik moet even een slokje water. Nou, emotioneel niet, maar ik ben wel veel aan het praten en dan moet ik goed op ademhalen net, hè. En af en toe een slokje water nemen. Wat ik wou zeggen is dat wij als regio ervoor gezorgd hebben dat we vanaf het begin goede focus hebben gekozen op continuïteit van de zorg voor de cliënten. Want dat is ons eerste belang. En daar is zowel door de coalitie en ook in tweede instantie wel door Bureau Max echt wel gezocht naar manieren om dat bij elkaar te brengen. En te zorgen dat er zorgvuldige, we noemen dat maar even de warme overdracht van de cliënten, dat goed geregeld kan worden. We hebben geprobeerd om met Bureau Max afspraak te maken om eerst zicht te krijgen op waar zit de meest kwetsbare deel van jullie cliëntengroep. We hadden signalen dat een deel enige tijd geen ondersteuning had gehad. En met die signalen hebben we gevraagd, we willen weten waar zit dat, zodat daar ook als eerste en Bureau Max en de coalitie als eerste de inzet op kan plaatsvinden. Daarbij heeft Bureau Max aangegeven dat zij de WMO-activiteiten in de regio, dat ze die ook over gaan dragen aan de coalitie. Dus de andere coalitiepartijen die gaan de activiteiten volledig overnemen. En in die activiteiten wordt ook goed gekeken wat kunnen we met de medewerkers van Bureau Max om te zorgen dat er zoveel mogelijk van de begeleiders die er nu zijn, dat die er straks ook nog zijn. Ja, zeker.
Dankjewel. Hoe is het dan zo fout gegaan? Want ja, volgens mij hebben jullie heel zorgvuldig de partners uitgekozen die later die coalitie hebben gevolgd. En voor mij als uiteindelijk leek, dan denk je, ja, zo lang waren we nog niet bezig. Ik bedoel, het was toch niet helemaal nieuw voor hun. Ze wisten wat hun te wachten stond, zou je zeggen.
Ja, dat is een goede vraag. Het exacte antwoord weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat binnen Bureau Max, dat ze daar te maken hebben gehad met nogal wat verloop. Dat ze daar te maken hebben gehad met wisselingen in bestuur en management. En dat heeft de continuïteit van afspraak geen goed gedaan. En of dat nou helemaal te voorzien was, dat denk ik niet, want dan was de coalitie er ook verder niet. En dan was dit niet tot stand gekomen, dit verband. Of het eerder gezien had kunnen worden, dat weet ik ook niet precies. Ik denk wel dat, met de schets die ik gaf van wat er allemaal te doen was in die eerste periode, dat het wel een beetje, dat zoiets sneller naar de achtergrond verdwijnt dan als je in alle rust bezig bent met met die organisaties.
Mag ik twee dingen aantellen, Geert?
Jazeker.
Ik weet, het is een heel gevoelig punt, hè, want het is ook nog onderwerp van onderzoek. Er zijn twee dingen die ik nog wil zeggen en de rest laat ik het daar even bij, want anders word jij ook boos op mij. Kijk, het eerste wat ook nog gezegd moet worden is dat Bureau Max weer onderdeel is van een grotere organisatie, die is opgekocht. En in Nederland is het ook gewoon mogelijk dat andere organisaties BV's weer kunnen opkopen. En we hebben heel zorgvuldig gescreend, maar ja, daar kun je niet alles mee tackelen. Gelukkig hebben we wel opgenomen dat ook al is het onderdeel van een andere organisatie, als er een aandeel is die hoger is dan 50%, dan is die andere partij er gewoon verantwoordelijk voor. Dus het is wel zo, en dat is wel het leerpunt van eerder geweest, zorg dat je contracten helder zijn. En als dit soort dingen gebeuren, dat je ook de moederorganisatie kan aanspreken. Tweede waar ik van baal in Nederland is dat als het gaat om toezicht op de zorg, dat het nog niet verplicht regionaal georganiseerd is. Nou, gelukkig hebben wij dat wel. En dat de informatievoorziening altijd even top is tussen regio's. Dat geldt niet alleen voor de gemeentelijke wereld, maar ook voor de zorgverzekeraarswereld. We hadden misschien iets eerder signalen kunnen krijgen als dat landelijk beter georganiseerd was. En uiteindelijk door allerlei contacten die we landelijk hebben, hebben we wel wat seintjes gekregen, waardoor we zoiets hadden van ja, nu is het wel zaak om daarmee aan de slag te gaan. Ja, mag ik dat zo zeggen?
Ja, je mag het zo zeggen. Ik denk...
Het signaal kwam over als eerste van Goorlen, dus uit uw eigen gemeente, ja, goed gezien. En vervolgens zijn we ook andere gemeenten gaan benaderen, ja, dan krijgen we een compleet plaatje. En ja, wat ik me echt aan geïrriteerd heb, en ik ga toch zeggen, dat organisaties toch eerst de boel afhouden, ook de moederorganisatie wel gewoon cliënten tussen het wal en het schip vallen. En gelukkig hebben wij als regio echt gezegd van ja, hier stopt het. Dit is het contract en dat is echt het leerpunt. We konden ze gelijk wel aanspreken en samen met de coalitie die de eerste verantwoordelijkheid heeft, ook orde op zaken stellen. Zij waren als eerste aan zet contractueel, maar wij hebben ook een toezichtsfunctie. Hè? Wij met u samen hebben vanuit die lijn ook gewoon ingegrepen. Dus, en ik denk dat dat wel een goed leerpunt is. Dus de aanleiding is niet leuk. Wat we wel eerder hebben opgestoken, hebben we wel goed kunnen implementeren.
Ja, zeker.
Mag ik dat zo zeggen?
Ja, mag zeker zo zeggen. En wat denk ik ook wel heeft geholpen, is dat die lessen die we eerder geleerd hebben, dat je echt vanaf het begin volledig commitment van die organisatie moet vragen. En dat is door de wethouders, is dat ook heel duidelijk gemaakt naar Bureau Max. Wij verwachten volledig commitment op basis van contract, maar ook gewoon op basis van commitment. Commitment op de regio en commitment op die cliënten, zorgt dat je nakomt. En die garantie hebben ze ook gegeven. Ze hebben ook de garantie gegeven dat die continuïteit verzekerd is van hun kant. Dus ze laten het niet vallen.
Nee, maar het is ook al, ik wil ook nog een compliment geven dat jullie hier zo open over zijn. Want de praktijk is, ik weet niet hoe dat met de overige raadsleden is, ik word op straat wel eens over zulke dingen aangesproken. Ook een ander bedrijf wat hier in Goorlen toevallig speelt. Die man die belt mij gewoon thuis op om er eens even over te praten. En daarom is het hartstikke fijn dat wij bijvoorbeeld zo'n raadsinformatiebrief krijgen. En dat jullie ze vanavond zo'n avond doen. En gewoon eerlijk zeggen hoe het is. Althans, hè, dat wij daar gewoon ook een goed verhaal hebben naar de inwoners van ons dorp. Het zijn niet zoveel mensen. Maar vaak zijn de casussen niet voor de poes, zeg maar. Hè?
Nee. En nogmaals de oproep. Als u signalen krijgt op dit vlak, zorg er ook voor dat via de gemeentencollega's bij ons komt. Want dat helpt wel. Hè, als je, we werken regionaal denk ik goed samen in heel de regio. En het helpt enorm als je samen zorgt dat je een goed beeld hebt. Want dat maakt dat je als je zo'n signaal krijgt als eerste uit Goorlen, dan ga je meteen aan het zoeken, aan het voelen, aan het bellen. En dan krijg je een beeld. Dus fijn dat zo gaat. Ook goed om nog wat te zeggen over de jeugd.
Heb ik even een vraagje?
Ja, dat mag ik niet zeggen. Sorry, voorzitter.
Klopt het dat Bureau Max eerder in staat van faillissement is geweest en dit een doorstart is geweest?
Bureau Max is een staat van faillissement, ken ik niet. Ik weet wel dat zij overgenomen zijn door de Mutsa Stichting als onderdeel, als aandeelhouder, wat Erik net schetste. Ze hebben in 2020 een verliesgevend jaar gehad. We hebben ook wel gekeken in die screening naar die jaarrekeningen. En daar stond wel een opmerking bij, maar tegelijkertijd ook de verwachting dat met wat ze allemaal in gang hadden gezet, dat tot een positief exploitatieresultaat zou leiden. En wat Erik zegt, wat wij gedaan hebben in de inkoopprocedure, is dat we hebben gezegd, elke organisatie die inschrijft, die eigendom is van een ander, hè, dus waar het kapitaal van een ander is en dus ook als er winst gemaakt wordt of rendementen, dat ergens anders heen gaat, die partij, die moet garant staan voor de continuïteit van de hulp. En dat hebben we contractueel vastgelegd. Zodat het niet kan gebeuren dat een organisatie zegt, nou ja, het gaat met dit deel van mijn clubje nu niet zo goed. Ik heb er eerder veel aan verdiend en nu niet meer. Dus ik laat het vallen en laat iemand anders die cliënten maar overnemen. Dat kan niet meer.
Net vandaag staat op de voorpagina van het Brabants Dagblad dat criminelen zich bewegen in het zorggebied. Dus,
Ja, ik zou niet die verbinding willen maken met deze casus.
Niet over Bureau Max, dus, maar wel het speelt. Hè? Dus zulke figuren die toetreden tot de markt.
Ja, nou, Erik die vertelde over de proeftuin aanpak zorgfraude waar we in de regio van Brabant aan deelnemen. En daar is wel een van de onderwerpen is hoe we de informatieuitwisseling met het RIEC, dat is het regionaal informatie- en expertisecentrum voor georganiseerde criminaliteit. Dus hoe je de informatie die zij hebben en informatie die wij hebben, hoe we dat beter bij elkaar kunnen brengen. En dus inderdaad kunnen zien als er dit soort partijen zich mengt, dat we daar meteen mee naar op kunnen treden. En ook hierop hebben wij in de contracten behoorlijk strikte voorwaarden opgenomen. Dus daar kunnen we echt wel meteen mee aan de slag. PGB, goed om nog iets over te zeggen. We hebben in het verlengde van de uitgangspunten van de inkoop ook gekeken naar wat zou je nou eigenlijk rondom dat persoonsgebonden budget met elkaar af kunnen spreken. Waarbij dat op zich gewoon een lokale verantwoordelijkheid is. Dus in uw gemeente regelt u hoe u het PGB wilt vormgeven. En PGB is een schitterend alternatief. Ik help zelf twee mensen die een PGB hebben met hun leven samen in te richten. En ik weet zeker, als de PGB er niet was, dan hadden ze minder goed leven. Dus het is echt een super instrument. Het vraagt wel dat iemand die een PGB heeft, dat het er ook goed mee om kan gaan. En op dat gebied en op de kwaliteitsaspecten hebben we in de regio via het portefeuillehoudersoverleg met de wethouders wel afgesproken. Daar willen we met elkaar wel een soort basis voor regelen in de regio. Dus iedere gemeente regelt het zelf, maar op dit gebied kijken we wel wat kun je daar samen in afspreken. Dus we hebben een aantal kwaliteitseisen vastgelegd, daar zal ik iets meer over zeggen. En wat de gemeente in dit verband doet, hè, dus beleid vaststellen in de verordening, eventueel nadere regels waar u dingen in vastlegt, zorgen dat in de dorpsteams, in de gebiedsteams, bij de toegang, goed wordt bekeken van wat is eigenlijk de vraag van de inwoner, wat is daarbij nodig, wat past daarbij. En ook past deze zorgverlener daar goed bij, hè? Dus is de match tussen wat die cliënt nodig heeft en die zorgverlener, is dat goed. En kan die persoon of een vertegenwoordiger ook goed met dat PGB omgaan. Dus is PGB een goede passende oplossing. En wat we gedaan hebben op die kwaliteitsaspecten, en dat geeft hier en daar nog wel wat reactie bij een deel van de aanbieders, hebben we gezegd we willen dat die kwalificaties, dus datgene wat je aan opleiding en ervaring hebt, dat dat ook goed past bij het soort werk wat er gedaan moet worden. Daar hebben we een aantal branchestandaarden bij gebruikt. Na die reacties van een aantal zorgverleners hebben we dat overigens ook wel aangepast. Dus we hebben een aantal kwalificaties, die hebben we verbreed. En altijd, moet ik benadrukken, altijd kijken of het passend is bij die cliënt met die individuele vraag. Dus dat was eigenlijk nog een deel over PGB. Ja, zeker. Oh, dat mag niet zijn.
Ja. Die aanvullende eisen gelden alleen voor professionele hulpverleners, neem ik aan. Want er worden ook PGB's ingezet voor familieleden en dergelijke, toch?
Ja, dat klopt. Die gelden alleen voor de professionele zorgverlener. Er is ook een soort differentiatie in tarief in. Hè? Dus je kunt voor informele zorg PGB inzetten. Overigens geldt dan nog wel een aantal basisafspraken, voorwaarden. Maar die kwalificatiepunten die gelden voor het professioneel zorgverlener.
Nog heel even een klein vraagje als mag. De coalitie die bestaat, of bestond uit 11 organisaties, noem ik het maar even, nou waarschijnlijk 10. Is er ook nog de mogelijkheid, of is dat in de toekomst, dat die coalitie nog uitgebreid wordt? Dat er meerdere instanties aan bij aanschuiven?
Nou, kijk, dat is een goede vraag. Er zitten twee invalshoeken aan. Eén is met die onderaannemers, dus met die partijen met wie ze afspraken maken. Dat kunnen partijen zijn die heel structureel gebonden zijn aan die coalitie. En het maakt niet uit of een zorgverlener nou onderdeel is van de coalitie of niet. De manier van werken, de gedachte van werken, de ondersteuning van dat werk met systeem, met werkwijze, die is overal hetzelfde. En dat is belangrijk, omdat anders, dat wat Erik zei in het begin, te zorgen dat je vanuit de cliënt de zorg kunt organiseren, dan gaat dat niet. Dus ook onderaannemers kunnen structureel partner zijn. Het tweede punt wat ik er nog bij wil zeggen is dat het juridisch ingewikkeld wordt, omdat bij de aanbesteding die coalitie heeft ingeschreven zoals ze zich heeft ingeschreven. Als daar wijzigingen in plaats gaan vinden, dan moet er goed worden beoordeeld, is dat een wijziging die, hoe noemen ze dat, zo groot is dat het anders zou zijn geweest als je dat had geweten bij de inschrijving. Dus je moet er alert op zijn vanuit de aanbestedingsregelgeving dat je daar geen fout in maakt. En de coalitie nogmaals, die maakt afspraken met meerdere partijen en die kunnen prima in een gebiedsteam deskundigen leveren, mensen leveren en op zo'n manier verbonden zijn aan de coalitie.
Ja, ik heb nog een vraag. Ik weet alleen niet of u wel bij u hier thuis hoort, maar ik stel hem toch maar even. Ik sprak een week of vier geleden een huisarts, daar hadden we hier net overleg gehad in de gemeente. En die waren niet blij met het feit dat ze niet wisten wie de aanbieders waren. Ze hadden bijvoorbeeld mensen die ze door moesten verwijzen en soms drie keer naar een ander, omdat die geen contact meer had. Weet u hoe dat zit? Of dat die inmiddels op de hoogte zijn of ligt het helemaal niet bij u?
Ja, dat wisselt per gemeente. De huisartsen zijn natuurlijk heel belangrijk, hè, voor de jeugdhulp, omdat ze gewoon wettelijk gezien mogen doorverwijzen. Wij hebben het traject getracht alle huisartsen mee te nemen in het proces. Soms is dat ook door de gemeente zelf gedaan. Ik weet dat sommige huisartsen tevreden waren, sommige huisartsen waren niet tevreden. En daarvan is wel gezegd, ook regionaal, dat we die samenwerking moeten verbeteren. En dat we ook, hebben iemand vrijgespeeld, Regima, om daar echt de aandacht op te vestigen en dat het beter gaat. Ook van de huisartsen vraagt dat natuurlijk ook medewerking. Nou, wij zijn, als het gaat om de hoogspecialistische zorg, is het gewoon heel makkelijk geworden voor ze. Want ja, in principe is er gewoon één samenwerkingsverband. Voor de crisiszorg is er één samenwerkingsverband, dus dan hoeven ze niet meer na te denken. Het is alleen bij segment 2, 3 en 4, waar nog meerdere partijen bij betrokken zijn, daar is het wat lastiger. Maar als het goed is, werd daar wel nu de aandacht op gevestigd. Wat de laatste stand van zaken is, weet ik niet. Maar misschien wel goed dat wij dat nog even nagaan. Denk ik dat we daar even schriftelijk op terugkomen.
Ja, er is een projectleider die zich speciaal bezighoudt met de aanhaking en de verbinding en de samenwerking met het onderwijs, maar ook met de huisarts.
Maar ik zal zorgen dat schriftelijk nog even naar beantwoord wordt. Ja? Ik kijk ook even de wethouder en het afdelingshoofd aan. Die knikken ook, ja, dan is het goed, denk ik. Ja.
Naar aanleiding van dit voorval met bureau Max, hebben de coalitiepartners onderling elkaar daarna zelf nog eens in de ogen gekeken, of is er vanuit de gemeente nog eens naar de coalitiepartners zelf gekeken of dit wellicht bij andere coalitiepartners vroegtijdig te voorkomen is? En er is hier al snel op geacteerd. En andere vraag is die ik daar heb, in hoeverre, als dit hetzelfde geval zou zijn bij een van de onderaannemers, is dat ook tijdig in beeld?
Goeie vraag. Vragen. Antwoord op het deel in de coalitie. Ja, dit is binnen de coalitie zelf een onderwerp geweest. Hè. Weten wij alles van elkaar en zijn we ook zo transparant en hebben zo'n goede vertrouwensbasis, dat als er iets speelt, dat je het zegt. En het niet laat oplopen, totdat het eigenlijk te ver is gegaan. Want dat er bij een organisatie dingen niet goed kunnen gaan, dat kan overal gebeuren. Maar wees er na elkaar wel transparant over en ook naar ons. En dat laatste aspect hebben wij ook nog zeker bevestigd gekregen vanuit de coalitie. Wij, hè, als er dingen spelen, dan komen wij bij jullie. Het proces met onderaannemers. Ten eerste doet de coalitie zelf, voeren ze gesprekken met alle onderaannemers, met alle voormalig gecontracteerde partijen, met al die partijen die potentiële waarde hebben, klein of groot. En daar komen verschillende aspecten aan bod. En een van de aspecten die ook aan bod komt is, hoe is het eigenlijk met jullie governance? Hoe is het met jullie continuïteit? Zijn er dingen die hier spelen? En op zo'n manier proberen ze een beeld te krijgen bij de kwaliteit en de stabiliteit van die aanbieders. En na die gesprekken zeggen zij van nou, hè, met deze partijen denken we dat we verder moeten. En van die partijen waarvan ze zeggen daar gaan wij mee verder, daar kijken wij vanuit de gemeente ook nog een keertje naar. Dus wij kijken en naar integriteit. U had het over verwevenheid met criminaliteit. In onze regio toetsen wij ook alle bestuurders vanuit de wet Bibop die met wie we een contract aangaan of als onderaannemer op voorkomens in bepaalde systemen. En we kijken ook naar verwonderpunten, noem ik het maar eventjes, in eigenaarschap of wisselingen daarin. En ook naar de financiële continuïteit, financiële gezondheid.
Dus de gemeente is of wordt geïnformeerd over wisselingen van onderaannemers, als daar ook wisselingen door de coalitiepartners in gemaakt
worden. Dat is ook een afspraak die we met elkaar hebben besproken in die dialoogsessies voorafgaand aan het contract. Dat zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering door een onderaannemer. Hè. Dat is ook goed om te bevestigen. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de onderaannemer die ligt bij de coalitie. En als er wisselingen zijn of dingen spelen, dan willen we het weten. En als er een nieuwe komt, willen we het ook weten.
Ik heb nog even vragen over de PGB. Die kwaliteitseisen, ik begrijp dat die voor professionals zijn. In mijn optiek, maar u mag, corrigeert mij maar als ik het niet goed zie. Heb je iemand die de PGB beheert en iemand die de zorg daarin uitvoert, zeg maar. Waar zijn die kwaliteitseisen nu voor? Is dat voor het beheren van PGB? Want we wilden met z'n allen minder fraude. Hè? Dat was in het verleden fraudegevoelig, laat ik het zo zeggen. Voor wie zijn nu specifiek die kwaliteitseisen dan?
Ja, eigenlijk wel voor allebei. Hè? Dus we kijken, en dat noemen we niet zozeer kwaliteitseisen, maar we noemen dat regie. Dus we kijken naar degene die het PGB beheert, hè? Dus die de budgethouder is, zoals dat heet. Daar kijken we naar van, goh, kun je goed formuleren wat je nodig hebt? Kun je, als er dingen veranderen, kun je daarop sturen? Kun je met geld omgaan? Kun je, weet je, de weg in die systemen die er nodig zijn? Dus dat soort aspecten. En de kwaliteitseisen, die zijn voor de aanbieder.
Yes, hij is er. Ik ga helemaal terug naar de eerste sheet. Er stond op een gegeven moment dat jullie van open naar gesloten financiering per segment willen gaan. Is dat in een overgang of kunnen daar cliënten door in de problemen komen? Of heeft u een specifiek voorbeeld voor mij?
Nee, dat gaat puur om de financiering met de aanbieders. En wij willen gewoon dat de aanbieders, hè, nou, jij bent een specialist in regime, hebt er zelfs een opleiding voor gedaan. Maar we willen gewoon dat we niet meer boven de aanbieders staan en een beetje zeggen, jullie moeten dit en dat doen. Nee, taakgericht bekostigen. En een gesloten financiering, dat is eigenlijk een beetje een gedachtegoed erbij, zegt nee, we zijn partners van elkaar die grote maatschappelijke opgaves de komende tijd hebben. Met de vergrijzing, met de toenemende sociale problematiek. En we kunnen wel een keer zeggen, je moet dit en dit doen, maar dat is gezien de complexiteit in de samenleving niet meer van deze tijd. Dus je moet met elkaar die opgave aangaan. En daar hoort ook een gesloten financiering bij. Wij moeten met elkaar bepalen van ja, wat hebben wij ervoor over met elkaar om die zorg te kunnen bepalen. En op basis van aannames, historie, van de cliëntengroei, stellen met elkaar een budget vast. En daar moeten de aanbieders het mee doen. Betekent niet dat als zij tekort komen, omdat het toch niet helemaal goed gaat, dat ze dan ook gelijk de rekening zelf moeten betalen. Of wij dat gelijk moeten doen. Nee, dan gaan we echt analyseren van wat is niet goed gegaan, hoe kunnen we dat beter doen. Echt een escalatiemodel is daarvoor ontwikkeld om uiteindelijk te bepalen hoe we daarmee omgaan. En er zijn ook altijd natuurlijk gebeurtenissen in de wereld waarbij wij kort geleden mee te maken hebben gehad. Hè. De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de stijgende inflatie. Ja, dat zijn allemaal zaken, ja, die had ik 4 jaar geleden ook niet zien aankomen. En toch heeft dat een enorme impact gehad ja, op de zorg, maar ook op de uitgaven, zowel positief als negatief. Dus dat is die gesloten financiering. En eigenlijk wat je daarmee ook zegt, is dat we geen ongebreidelde marktwerking meer willen hebben. Aanbieders die bewust of onbewust maar elke keer proberen meer omzet te draaien of elke keer meer zorg te verlenen. Je wil ook daar een prikkelwerking neerleggen dat ze gewoon de zorg leveren die nodig is en kijken hoe ze dat het beste kunnen afschalen. Dat is eigenlijk wat wij een beetje verstaan onder een taakgerichte financiering.
Een aanvullende vraag nog. Door al die gesprekken die zorgleveranciers moeten voeren, heb je misschien ook meer overhead of valt dat mee in verhouding?
Nou ja, kijk, zo'n traject kost tijdelijk meer geld, hè, want wij zitten met een tijdelijk programmateam die erop ingezet wordt. Nou, we blijven tot het einde van het jaar en dan stoppen we ermee, dus dan is dat ook weer klaar. Dus je hebt implementatiekosten. Ja, en die zorginstellingen hebben uiteindelijk ook meer projectkracht nodig. Maar aan de andere kant, ze hebben straks ook veel meer verbinding en één toegang. Dus dat levert ook alweer wat efficiëntie op. Dus tijdelijk is het even wat extra capaciteit, maar dat is met elke inkoop. Ja, dat kost even wat meer tijd. Maar uiteindelijk wil je daar ook meer samenwerking hebben. Ja, en ook zorgen dat je dan ook meer, alles wat overlap is, dat je dat ook weghaalt. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet gelijk.
Ja, en misschien nog één aanvulling. Voor de taakgerichte contracten kiezen we niet voor niks voor lange termijn. Dus dat zijn contracten voor 2 keer 4 jaar. En het heeft in zich dat je om dat partnerschap ook te laten renderen, zeg maar, om daar echt het maximale uit te halen, moet je elkaar de tijd geven. En in die tijd kan die overhead minder worden, omdat je die cliëntverantwoording, dat hebben ze niet meer. Ze hoeven niet meer voor iedere cliënt een factuur te sturen. Dus eigenlijk, dat is een beetje zoals het werkt. Ja. In het begin kost het meer, maar omdat je het voor langere tijd doet en later gaat het minder. Ja. Dat is een beetje simpel.
Dat klopt. Ja.
Ik had nog een vraag over de kwaliteitseisen van de PGB. Ik ben beïnvloed door de heer René Peters van het CDA, die in de Tweede Kamer diverse keer vragen heeft gesteld over aangeboden zorg betaald door de PGB, niet wetenschappelijk bewezen. En dan hebben we het hier over walvissen zwemmen en ponywandelen en zulke dingen. Kunt u daar iets over mededelen?
Ja, nou dat is precies wat die kwalificatie-eisen vereisen. Wij zoeken mensen, de budgetdragers die zoeken eigenlijk mensen, maar we zoeken aanbieders die gekwalificeerd zijn om dit soort problematiek goed te kunnen begeleiden. En daar vragen we opleidingen voor, achtergronden voor, ervaringen voor die daarbij passen. En de beoordeling van wat daarin effectief is en of dat ook echt past bij de problemen van de cliënt, daar wordt echt wel goed naar gekeken door toegangen.
Wordt er naar gekeken of wordt het niet toegekend?
Nee, het moet gewoon echt effectief zijn. En dingen die niet effectief zijn met de pony gaan wandelen, dat doe je niet.
Het is wel leuk om mijn pony wandelen daar niet van.
Nee, maar het moet echt passen bij de hulpvraag van die cliënt en de manier waarop daarnaar gekeken wordt, is of datgene waar die cliënt behoefte aan heeft, of die aanbieder dat kan leveren en of die aanbieder voldoet aan die kwalificatievereisten.
Ja. Mag ik misschien nog één ding aanvullen? Ja. Hè? Want het is ook een discussie die ook in de hervormingsagenda jeugdhulp veel wordt genoemd. Hè? En dan met name paardenknuffelen. Walvis zwemmen kende ik nog niet. Wel zwemmen met dolfijnen, wat overigens wel heel leuk is, kan ik u vertellen. Maar ja, dat soort dingen gebeuren, dat is ook gebeurd, maar wij proberen al heel kritisch naar te kijken. In het kader van de hervormingsagenda gaan ze nog een stap verder. Daar willen ze ook landelijk nog veel meer evidence-based zorg gaan accrediteren. Dat is echt een landelijk traject. Ja, en ik begon mijn presentatie ook al dat we ook binnenkort weer verder moeten gaan met de hervormingsagenda. Er is bijna een akkoord gesloten. En dat houdt in dat het iets minder gekort wordt tijdelijk. En in 2025 kijkt een deskundige commissie hoe het allemaal uitpakt. Maar die reikwijdte van de jeugdwet, daar gaat natuurlijk wel aan gesleuteld worden. En nou, wij zijn dat ook als regio weer aan het voorbereiden. Daar wordt in de loop van de, geloof mei of juni nog bij een radenavond over geïnformeerd over die hervormingsagenda. En een van die onderdelen, nou dat gaat niet alleen over paardenknuffelen, maar gaat ook over van moet alles nog wel ingekocht worden of moet er niet veel meer voorliggend en algemeen georganiseerd worden. En we zullen wel moeten als gemeente, want er worden gewoon €1 miljard gekort. Dus wij moeten ook anders gaan kijken naar de jeugdhulp. En dat gesprek, ja dat is de vervolgstap voor de jeugdhulp en daar gaat u ook later hier in Goorlen, maar ook met de regio over doorpraten. Dus dat gaat nog veel verder dan wat u net aanhaalde.
Als dit voor zover de vragen zijn, dan is mijn vraag van, zijn jullie helemaal klaar met je presentatie? Ja. Alles heeft verteld moest worden. Oké, hartelijk dank. Dan wil ik de wethouder vragen om af te sluiten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, in ieder geval hartelijk bedankt voor dit verhelderende verhaal. Zoals aangekondigd al in de presentatie van januari, we hebben de inkoopcontracten getekend, maar dan begint het echte werk. En dat blijkt ook wel. Hè. Er is heel wat afspraken die gemaakt moeten worden en daar zijn we voorlopig dit jaar ook zoet mee. Daar hebben we ook in de begroting rekening mee gehouden en ook nog een deel voor volgend jaar. Om ervoor te zorgen dat alle afspraken goed gemaakt kunnen worden, dat cliënten een goede plek kunnen krijgen en dat we ook voor de toekomst goed verder kunnen stappen met elkaar. Ik wil in ieder geval Erik bedanken, Rajima bedanken en Geert bedanken. Daarvoor heb ik een klein presentje ook meegenomen. En wellicht tot de volgende keer. Niet voor Erik, want die gaat de regio verlaten. 16 mei is zijn laatste werkdag. Dan gaat hij naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken, maar wel.
Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties.
Koninkrijksrelaties. Dus dan gaat hij ook voor de eilanden werken.
Ja, Curaçao, hè, dat kunt u doen. Dus daar moet u naartoe. Ja.
In ieder geval, Erik, heel erg bedankt voor al jouw jaren inzet in dit hele traject. Ja, en Jima is ook vanaf het begin af aan betrokken geweest. Van Geert weet ik het eigenlijk niet.
Ook?
Ja? Bijna wel, ja. Dus ik denk een hele prestatie sowieso, hè, om voor 11 gemeentes, voor WMO en voor jeugd en voor begeleide ontwikkelde arbeidsparticipatie het een en het ander te regelen. Want zoals Isabel al zei, zijn over het algemeen ook complexe casuïstieken waar we met elkaar voor de mensen en voor de ouders van kinderen bijvoorbeeld goed zorg moeten hebben en... Nou, volgens mij zijn we heel goed op weg. Bedankt.
Mevrouw Vissers.
Ja, krijgen we de presentatie toegestuurd, gemaild? Kan dat?
Ja, de presentatie krijgt toegestuurd. Oké, okay, dan wil ik de vergadering sluiten. Hartelijk dank voor uw komst. Ik hoop dat dingen die onduidelijk waren van tevoren, dat ze nu duidelijker zijn. Want dat was de opzet van de avond. Hartelijk dank voor uw komst en tot de volgende keer. Normaal gesproken zat er voor de voorzitter ook zo'n fles bij, maar die is kapot gevallen.